106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag mensen, luisteraars. U luistert naar het programma Kerk in Delft op Stadsradio Delft. Het programma van de kerken met informatie van wat er gebeurt in de kerken, maar ook wat er gebeurt in de stad. Arnold, wat hebben we vanavond...
We hebben natuurlijk al sowieso een hele bijzondere week ook achter ons liggen, René. Wat er allemaal niet gebeurd is. Dat verslag over MH17 waar we allemaal naar uitkeken. En ik vond die reconstructie van de vliegtuig helemaal uiteengereten. Eigenlijk wel schokkend om te zien. Dus dat zijn ook dingen die de gedachten allemaal opnemen. Maar we hebben natuurlijk vandaag een mooi programma weer voor u staan, luisteraars. Onder andere hebben we natuurlijk gast hier, Hubertus Bahori. Dat is voor ons geen vreemde aan deze tafel, Hubertus. Leuk je ook weer te zien.
Ja,
mooi om elkaar weer te spreken. We gaan het hebben over een avond die je hebt gehad over... Ja, ga de ontmoeting aan. De ontmoeting aan over samenwerking. Ja, bruggen bouwen met de islam. Dat is altijd ook wel heel spannend. Tijdgevricht, hè. Ik denk altijd wel, we hebben nooit een ding gehad met Chinezen die bij ons integreren. Dat denk ik wel, daar is die brug op een bepaalde manier nooit gekomen. Die zien we overal om ons heen. Het mooie is wel dat we met de islam daar blijkbaar toch een heel bewust proces in hebben. Dus dat gaan we zeker met jou het over hebben. En we gaan een gesprek aan met Wim Jansen, die afscheid heeft genomen als predikant van de Vrijzinnige Gemeente in Delft. En ik denk dat het ook een interessant gesprek wordt. En die heeft ook net een boek geschreven. Hoe heet dat boek ook alweer, René? Ja, ik zag het ergens schieten op een mailtje. Of we vragen het aan hem, hoor. Hij is er straks.
Vraag het aan hem, maar het is, als ik het goed heb, predikant op zoek.
Predikant zoekt God.
Ja.
Dat was het, geloof ik. Ja, dat was het even aan het mogen zeggen.
Nu volgt het gesprek van de week.
Hartelijk welkom, luisteraars. Hartelijk welkom weer terug bij de Kerk Radio Delft. Uurtje voor, door, met de kerken, met uw presentator René Strengelt, Arnold Vromans en Hubertus Bahori. Hubertus, ga de ontmoeting aan op 2 oktober. Hoe is het geweest?
Dat was naar boven verwachting. We hadden 75 bezoekers, waarvan ongeveer een derde, denk ik, mensen uit Delft waren die moslim zijn. En twee derde niet moslim. De burgemeester was erbij. We hebben een schrijver uit België laten komen die 3 jaar door de wereld van islam heeft gereisd en allerlei interviews heeft afgenomen. Was voor de pauze is er dan een introductieverhaal geweest van mij, kort. Dan van de burgemeester en toen die lezing van die Jonas Slaats, die Belg. En dat heeft heel veel indruk gemaakt al, voor die pauze. En toen op een gegeven moment was dan het avondgebed. Dan zijn ze naar de moskee gegaan, zijn ze gaan bidden. En de Turkse mensen die daarbij aanwezig waren, die hebben meegedaan met dat gebed. Wat overigens niet zo vaak gebeurt. Dus het is net zoiets als wanneer een protestant in de katholieke kerk gaat meedoen of andersom.
Het was op vrijdag.
Het was op vrijdag, ja. Vrijdagavondgebed is een belangrijk gebed in de week. Eens even kijken. En toen na de pauze toen zijn we aan tafels uiteengegaan. Dan hadden we een stuk of 8 dialoogtafels met ongeveer 8 mensen. En dat was de bedoeling om een klein uurtje met elkaar te spreken. Maar ik geloof dat de laatste mensen om 11:30 pas de deur uitliepen. Ik heb eigenlijk alleen maar goede verhalen teruggehoord van de mensen. En met de opmerking nog, alsjeblieft laten we dit vaker gaan doen.
Het woord ontmoeting is voor mij persoonlijk, vind ik altijd een heel veelzeggend woord. Namelijk dat het niet iets moet. Ja. Het is met name dat er niet iets moet. Als je echt met elkaar wezenlijk wil ontmoeten, is dat ook een soort van vrijheid en veiligheid wat erbij hoort. Is dat ook zo gegaan voor jouw gevoel? Dat je ook denkt van dat was echt tot op de kern ook gaan.
Nou ja, dat was wel. Want kijk, ik ben gevraagd door de werkgroep Burgerbouw om deze avond te organiseren een tijdje geleden. Dat was nog voor de vakantie. En ik heb toen meteen ja gezegd, want dat past heel goed bij wat ik als stadsfilosoof wil bereiken, is verbinding in de stad. Maar ik realiseerde me wel meteen, dat is best een delicate aangelegenheid. Ik heb die avond zo opgebouwd dat mensen langzamerhand in het verhaal konden komen samen met elkaar. Voordat ze met elkaar aan tafel zouden gaan. En ik heb ook van mensen van tevoren die dan bang zijn gewoon. Van als je daar naartoe gaat, mm-hmm. na zo'n avond, het was trouwens heel leuk, want we zijn in de moskee uitgenodigd geweest. We hebben in een Al-Ansar moskee op de Vulcanusweg gezeten. Maar mensen die dan ook zeggen van ja, wel een beetje spannend. Want wie weet gebeurt er wat en zo. Dus je voelt dat mensen eigenlijk gewoon wel edgy zijn of itchy zijn. Er is zoveel aan de hand.
Hoe komt dat? Wat zit daarachter, dat gevoel? Is dat een beetje onbekend, maar onbemind?
Nee, eigenlijk als dat alleen nog maar was, dan konden we daar wat makkelijker aan doen. Maar kijk, moet je voorstellen, hè? Ik ga regelmatig met het openbaar vervoer naar Berkse Hoek, waar ik dan lesgeef. En dan kijk je zo om je heen 's morgens. Dat begint al in de trein en dat begint al in de metro en dat zit ook al in de bus. Het eerste wat mensen doen is sociale media bekijken op een mobiele telefoon. Ze lezen de metro of de spits, andere mensen lezen andere kranten. En het eerste wat je binnenkrijgt op een dag, dat zijn berichten over dingen die in de wereld gaande zijn. En die kranten staan vol met allemaal sensationele dingen. En ja, het is niet zo'n, noem je dat, stoïcijns begin van de dag, zullen we maar zeggen. Het is een onrustwekkend begin. En we worden dagelijks worden we gevoed door dit soort berichten. En daar staat dan nog eens een keer naast dat wij heel weinig, zeker in Nederland, dat is een beetje onze eigen, denk ik. Misschien door het koude klimaat, ik weet niet zo goed. Maar wij zijn heel erg binnenshuise mensen.
Ja.
Dus voordat wij ergens zomaar naartoe gaan wat we niet kennen, er moet een heleboel gebeuren. Er moet voor ons een praktische aanleiding voor zijn.
En wat was nou voor de mensen die kwamen op 2 oktober echt de aanleiding om te komen? Heb je daar een gevoel bij?
Ja, nou, ik heb de avond gepresenteerd als een historische gebeurtenis. Je moet je voorstellen, de Delftse gemeenschap heeft de Delftenaren onder hen, die ook moslim zijn, en ik zeg het ook bewust zo, hè, expliciet uitgenodigd om nou zelf hun verhaal te vertellen en dat we niet de kranten en als uitgangspunt nemen, maar gewoon naar elkaar gaan luisteren. En de burgemeester en de aanwezigheid van Bas Verkerk die avond, dat was dus eigenlijk ook symbolisch, dat Delft die mensen zelf uitgenodigd heeft om hun verhalen te delen. En wij konden dan zelf onze vragen kwijt aan die mensen. er is veel nieuws van tevoren over geweest. Want wat was het idee? Je hebt de flyer voor je liggen. Hè? Mm-hmm. Het idee is eigenlijk dat willen wij aan een samenleving werken waarin je over straat kan lopen en om je heen kan kijken en het gevoel hebben dat je je thuis voelt, dan zullen we daar zelf iets aan moeten doen. Dus je kunt wel thuis op de banken zitten wachten tot dat gevoel als het ware door de brievenbus valt, maar dat werkt zo niet. Dus je reikt uit naar andere mensen en omdat je uitreikt krijg je nieuwe ervaringen binnen. En dat is altijd een beetje spannend. En juist op zo'n avond, omdat het dan georganiseerd wordt door de stad zelf, hè, met de burgemeester erbij en een goede lezing van tevoren enzovoorts, dat helpt dan om iets te gaan doen wat we niet zo gewend zijn, om eventjes in het onbekende te duiken. En daar wil ik nog wel iets over zeggen, want bij die dialoog aan het einde was er een docent die vertelde, die op het mbo les geeft. En hij vertelde dat hij net begon met zijn lesgeven. En toen kwam hij die school inlopen en hij gaat voor de klas staan. En toen had hij echt zo'n oh jee gevoel, want zijn hele klas zat vol met allemaal Somaliërs, met Turken, Marokkanen. Allemaal Nederlanders, maar wel allemaal mensen van een hele andere cultuur.
Mm-hmm.
En dat was heel moeilijk voor hem om daaraan te relateren. Want hij wist niet hoe hij dat moest doen, heel simpel. En dat vond hij bedreigend. Totdat op een gegeven moment een jongen, ik meen dat hij Ali heette, naar hem toe kwam en zei dat hij op Koranstudie zat en een opdracht had gekregen om dagelijks op bepaalde tijden te bidden. Maar geen enkele leraar van school vond dat goed. Maar hij had een hokje naast zijn lokaal. En de jongen vroeg, mag ik dan, als ik les heb en ik moet dat doen op een bepaalde tijd, mag ik dan daar naartoe gaan en mag ik dan uw hokje gebruiken om dan te bidden? En toen heeft hij gezegd, dat is goed. En dat heeft Ali mooi volgehouden een hele tijd. En het gekke was eigenlijk dat daardoor een band ontstond tussen die leraar en die jongen. En omdat hij die band met die jongen begon te voelen, kon hij ook een verbinding aangaan met die andere jongens. En nou voelt hij zich als een vis in het water op die school. En toen hebben we het erover gehad. En de gespreksleider noemde dat op een gegeven moment koud watervrees. Maar ik denk dat dat veel dieper zit. Ik denk dat wij in een samenleving leven waarin wij alles altijd moeten weten. We moeten weten wie we zijn. We moeten weten wat we willen. Dat weten is bij ons zo ongelooflijk benadrukt dat wij niet geleerd hebben om te gaan met het niet weten. Zie je? Dus het aanvaarden van dat je iets niet weet, iets wat niet bekend is, dat vinden we lastig.
Ja.
Is het nou ook een punt, tenminste dat denk ik zelf als, die voortgaande individualisering. Dat is denk ik ook wat ons allemaal zo helemaal naar onszelf toetrekt. En dat red je niet in het leven, gewoon helemaal alleen je eigen hik. We zijn allemaal heel sociaal, ergens ten diepste kunnen we niet zonder. Maar dat heeft denk ik ook wel een gevolg dat we inderdaad, als we dan uittrekken, dat vooral dus doen naar de kring heel nabij. En iets wat even buiten je comfortzone zit, waarmee je niet opgegroeid bent of wat nieuw is, dat we dat dan heel eng en gelijk ook vinden.
Ja, ja. Het heeft te maken met controle ook. Ja. Jij moet je leven organiseren.
Controle is een sleutelwoord in dit geval. En ook het idee van individualisme. Want het punt is met controle is dat, kijk, als je alles moet weten, datgene wat je dus niet weet, dat heb je dus niet meer onder controle. Dus dat is dan lastig. Maar wat een mooie factor is.
De koffie is klaar, hoor ik.
Ja, wat een mooie factor is dat als het gaat over het woord individualisme, wij hebben helemaal nog niet begrepen wat het betekent. Wij willen heel graag individu zijn. Dat betekent eigenlijk dat we een soort van op zichzelf staande eenheid wilden zijn. Hè, ja. En dat we daar de controle over willen hebben. Maar het hele vreemde is dat je pas een op zichzelf staand individu kan zijn als je ook in relatie staat met je omgeving. Ja.
Het is eigenlijk heel, ik denk ook dat je moet zeggen dat individualisering ook heel commercieel eigenlijk geworden is. Maar goed, hartelijk welkom terug weer, luisteraars. Hey, daar krijg je altijd een beetje energie van de dijk, vind ik altijd wel. Toch, René?
Ja, absoluut.
Ja, ja. Ik ben er ook fan van, René.
Nou, fan ben ik niet. Ik heb ze wel eens live gezien en dat is wel echt...
Ja, dat gaat wel een
keer. Kick, ja. Hoor. Ja.
Ik weet, in mijn vorige gemeente in Puttershoek was er elk jaar in de buurt van Puttershoek was één groot concert van de dijk. Nou, daar liep het hele dorp naar uit. Gewoon, dat was traditie van eeuwen terug.
En ik volgde ze eigenlijk al vanaf hun ontstaan.
Kijk.
In het begin.
Ja, dat is natuurlijk wel... Het is natuurlijk een echte Haagse band, moet je natuurlijk eigenlijk zeggen. Ja.
Amsterdams.
Ja. Ja, je hebt gelijk. Nee, dankjewel. Ik weet er helemaal niks van, blijkbaar, Hubertus. We waren in gesprek met Hubertus en we hadden het over van ook een bruggen bouwen. En ook een stukje van ja, dat het heel complex is. Want waarvan vertrek je? Hoe zit je als mens nou in de wereld? En hoe bouw je een brug? Hè? Geen enkel mens is een eiland op zichzelf. Eigenlijk, daar hadden we het over. En toen zei hij, ja, ik wil graag ook nog iets zeggen over het feit van hoe we nou als mensen... wat nou de meest wijze manier is om in het leven te staan, eigenlijk.
Nou ja, dus met alle bescheidenheid, hè? Want dan vertel ik alleen waartoe ik op dit moment in staat geweest ben om te bedenken.
Ja.
En iedere dag leer je bij. Maar ik denk in deze tijd is het heel verstandig, heel wijs, prudent. Uiteindelijk vooral ook voor jezelf om mensen als mensen te beschouwen. En wat mij zo opvalt, hè, morgenavond is dan bij Lijmen Cultuur een avond over Branding Europe. Maar we zijn op de een of andere manier ergens in een patroon gesukkeld waarin we overal labeltjes aan moeten hangen. En het probleem van die labeltjes is dat je naar het labeltje kijkt en dat je dan vergeet dat het eigenlijk maar een deel is van een mens. Als er bijvoorbeeld in Parijs een aanslag is, hè, en het zijn moslims die het gedaan hebben, die een extremistische handeling hebben verricht, dan zeggen ze meteen dat het extremistische moslims zijn. Waarom zeggen we niet dat het een aantal mensen zijn geweest die dit gedaan hebben? En realiseren we ons dan niet dat ze zich verschuilen achter het moslim zijn? Ze misbruiken als het ware hun eigen religie om te rechtvaardigen wat ze hebben gedaan. En dat is dan ook nog eens een menselijk trekje, want dat doen we allemaal.
Mm-hmm.
We rechtvaardigen onszelf constant op allerlei manieren. Hè? Als iemand ons confronteert, dan proberen we altijd eerst eventjes toch gelijk te krijgen. En dan halen we erbij wat op dat moment goed uitkomt. Maar op dat moment je mond houden en eens even naar binnen kijken. En eens even kijken van, ja, maar waar was ik eigenlijk mee bezig? Dat is een soort moment van algemeen menselijke vaardigheid. Als we die nou zouden trainen, zullen we zeggen. Hè? En de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden. Als we dat nou eens zouden doen, dan zou het allemaal veel makkelijker gaan. Hoef je ook geen miljoenen te gaan investeren in allerlei grootse Brussel projecten. Hè, zoals dan die propaganda die ze nou willen gaan maken over Europa, wat Europa dan zou zijn. Maar leer mensen om te contempleren. En te kijken naar wie ben ik en wat heb ik gedaan en waarom heb ik dat gedaan. En had ik dat eigenlijk niet anders kunnen doen. Gewoon hele normale menselijke vaardigheden.
En als je nou terugkijkt, toch nog even naar 2 oktober. Is het dan geslaagd als je... zeg maar het doel op die manier formuleert, dat mensen gewoon even naar elkaar, maar ook in de spiegel kijken.
Ja, dat is heel erg geslaagd. om verschillende redenen eigenlijk. Alleen al als ik kijk naar de reacties die gekomen zijn. En als ik kijk naar wat er nu allemaal maatschappelijk speelt, hoe dat toevallig, want het is een half jaar geleden afgesproken dat die avond zou plaatsvinden. En dan zie je wat er ondertussen allemaal gebeurd is. En nou valt het als het ware precies op het goede moment. Maar er is ook een follow-up. Ik ben gevraagd vanmorgen omdat ik die avond heb georganiseerd. Omdat we in Delft iets aan het doen zijn waar Europa misschien wat van kan leren. Ik ben gevraagd door een Koerdische studentenvereniging. Daar ga ik binnenkort naartoe. Ze wilde eerst met de Turkse studentenvereniging in gesprek gaan. Omdat er spanningen zijn, onderuitse spanningen. En wat blijkt nou? Geen enkele Turkse studentenvereniging wil met de Koerden in gesprek gaan. En wat hoor je dan? Ja, maar wij zijn onderling zelf ook nog wel verdeeld. Dus misschien moesten we daar dan maar eens over in gesprek gaan. Dan denk ik, ja, want als je innerlijk onverdeeld bent, hè, niet individu, niet individu, innerlijk onverdeeld bent, nou, ontdek dan zelf eerst maar eens hoe het is om harmonie onderling te maken, zodat je dat dan ook kan gaan doen naar andere groeperingen. Eens even kijken, wat was er nou nog meer? We hebben binnenkort de Delftse Dag van de Dialoog. Kunnen we ook weer fijn napraten? Beter een goede buur dan een verre vriend is het thema. Hè? Dus ja, hoe zorg je er nou voor dat je goede buren bent van elkaar? En dat is makkelijk wanneer je bijvoorbeeld een mooie buurvrouw naast je hebt wonen die alleenstaand is en je bent ook alleenstaand. Ja, dan wil je vuilnis wel buiten zetten. Maar als je buren hebt die niet meteen jouw ding zijn, om het zo maar te zeggen. Want wij hebben allerlei last van voorkeuren en afkeuren. Maar om dan een goede buur proberen te zijn. Kijk, dan gaan we aan de wereld bouwen. Dat begint op kleine schaal. Dus dan kun je je buurman of je buurvrouw kun je respecteren omdat het je buurman en je buurvrouw is. Omdat het een mens is. Op de allereerste plaats. Dus ik zie dat er... En nou, oh ja, en dan ben ik ook gevraagd 30 oktober bij een literair café, cultureel café, door Marcel de Jong, die column schrijft in de Delftse Post. Om een avond, een literaire avond te gaan doen. Maar dat gaat eigenlijk worden een dialoog rondom het vraagstuk van hoe gaan wij nou als Nederlander om met al die vluchtelingen die hier binnenkomen. Die kloppen aan onze deur. Wij vragen ons af van wie ben jij nou eigenlijk precies. En we moeten wel die onszelf opvoeden om daarmee te kunnen omgaan. Ik zou vanavond ook een paar gasten meenemen. Ik heb 4 of 5 verschillende mensen benaderd. En het leuke is, om als over het succes te spreken van 2 oktober... geen niemand kon, omdat ze allemaal bezig waren. Of met een training voor de dag van de dialoog. Of om met vluchtelingenwerk waren ze als vrijwilliger aan de slag. Dus al die mensen waren actief.
Gelukkig had jij ook genoeg te vertellen.
Ja, daar heeft hij nooit gebrek aan, René. Ja. Wij gaan er even uit voor de broodnodige boodschap. Wij danken Hubertus voor zijn medewerking wederom. En ze in de toekomst elkaar zeker nog spreken. En straks staan we in gesprek met Wim Jansen. Zijn afscheid als predikant. En een gesprek over het boek waar hij mee bezig is met... Predikant zoekt God. Ik mag hopen dat God ook de predikant zoekt. Tot straks, luisteraars.